Hey, ik wil met je een tekst openen. En dit is in Openbaringen 1, vers 9. Openbaringen is niet moeilijk om te vinden. Het is het laatste Bijbelboek. Het laatst geschreven Bijbelboek in de Bijbel. En het laatste Bijbelboek in de Bijbel. Dus als je gewoon achterin je Bijbel kijkt, vlak voor het boek van kaarten, weet je wel, het boek van landkaarten. Wie van jullie heeft wel een studie gemaakt van het boek van landkaarten, iemand? Vlak daarvoor vind je het boek Openbaringen. Ik denk vaak een wat verkeerd begrepen boek. Er zijn veel hele foute films over gemaakt, een slechte boek over geschreven. En ik ben er in mijn jeugd doodgegooid met allerlei vervelende ideeën over wat er allemaal zou moeten gebeuren in de wereld vanwege het boek van Openbaringen. Ik denk dat er ook enigszins goed is om te begrijpen dat het boek van Openbaringen een symbolisch boek is, wat geschreven is in symbolische manieren. Mocht je van plan zijn om deze week te gaan lezen. En dat de Bijbel verschillende schrijfstijlen hanteert. Maar ik geloof wel dat dit echt dingen zijn. Dit was een visioen, eigenlijk één lang visioen, wat Johannes aan het einde van zijn leven zag en opschreef. En dit is het begin van dat visioen. En voor mijn gevoel ook, of voor mijn gevoel, volgens veel theologen ook, gelijk de kern van het boek Openbaringen. Omdat Openbaringen is geen boek over een openbaring van de toekomst. Openbaringen is een boek over het openbaren van wie Jezus is. Als je je afvraagt, wat is openbaring? Openbaring is eigenlijk hetzelfde als een onthulling. Of het een ontsluieren van iets. Een iets wat eerst verhuld was, dat onthuld wordt, wat zichtbaar wordt. En zichtbaar maken van iets wat eerder niet zichtbaar was. Maar goed, we gaan lezen. Dit is wat Johannes opschrijft aan het einde van zijn leven. Een heel bijzondere ontmoeting die hij hier heeft met Jezus. Nou, onthoud dat Johannes had Jezus in een levende lijf gezien. Maar hier ziet hij Jezus opnieuw. Op een manier die hij dan nooit eerder had gezien. Openbaringen 1 vers 9. Als je je Bijbel zou willen aandoen of open doen. Dan kun je meelezen. Of je kan, als je je Bijbel niet bij je hebt, kun je ook, het kan gebeuren, het op het scherm meelezen. Daar staat, ik Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met uw deel in het koninkrijk en in standvastigheid. Ik was op het eiland Patmos, omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Hij kreeg een soort een visioen, een soort van, het was een ervaring. Hij noemt het vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem die klonk als een bazuin. En die tegen me zei, schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten. Naar Efeze, naar Smyrna, niet Smirnov, maar Smyrna. Pergamum, sommige jullie waren in verwarring. Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Schrijf deze brief naar deze zeven gemeenten. En vers 12... Ik draaide me om te zien welke stem er tegen mij sprak. En toen zag ik zeven gouden lampenstandaards en daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij zag eruit als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad, zoals het betaamt hoort in een visioen. En hij had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw. En zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van een geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij zeven sterren. En uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me rechterhand, en zei, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Dit is de betekenis, en dan krijg je een kleine uitleg. Dankjewel, Johannes. Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden lampenstandaards. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf. En dit is waar ik het over vandaag, vlak na mijn vakantie, ga trachten om het over te hebben. En de titel vandaag van mijn boodschap, als het je helpt, is Ik draaide me om. Ik draaide me om. En ik denk dat het genoeg stof geeft tot nadenken. En misschien goed is om hiervoor te bidden. En laten we dat doen. Vader God, Heer, ik wil u danken voor deze gelegenheid, Heer, om hier te zijn in het huis van God. En om vandaag al onze, misschien onze teleurstellingen of misschien de goede dingen die deze week zijn gebeurd, Heer, om even die dingen apart te zetten. En gewoon hier te zijn voor de komende 30, 40 minuten. En om ons volledig op u te richten. En Vader, ik dank u, Heer, voor de gelegenheid om te spreken. Ik wil u vragen om uw woord te gebruiken om echt leven te geven. En om, zoals de apostel Paulus bad, Heer, dat u ons onze ogen, de ogen van ons hart zal verlichten en zal openen om te zien wie Jezus werkelijk is voor ons en in ons leven. Heer, zoals Johannes Jezus zag, Heer, bid ik u dat wij in onze situatie, in ons leven, dat we Jezus tastbaar zullen zien. En dat we zullen merken dat Jezus met ons is en bij ons is. Tot aan het einde van dagen. In de machtige naam van Jezus vragen we u dat. Amen. Amen. En oké. Okay. Nou, het volgende heb ik geverifieerd. Ik heb net mijn... we gaan een beetje praten over een heel gevoelig onderwerp. En ik wil er altijd voor zorgen dat als we in de kerk dingen bespreken, dat we gedegen onderzoek doen. Ik wil ook niet dat mensen aangemoedigd worden in de kerk om onwaarheden uit te spreken of om te liegen. Ik wil ook geen wig drijven tussen relaties hier vandaag en tussen mannen en vrouwen, of goede vrienden en dat soort dingen. Dus ik heb heel erg voorzichtig heb ik deze vraag samengesteld. En mijn vraag die ik je vandaag wil stellen is, luister naar de formulering van deze vraag. Ik zal het even oplezen, zodat echt dat ik geen fout in zal maken. Is, zijn er hier vandaag mensen, luister je goed naar, die denken een goed richtingsgevoel te hebben? Niet, zijn er mensen die een goed richtingsgevoel hebben? Zijn er vandaag mensen die denken een goed richtingsgevoel? Oké, ik zie hier een aantal mannen die drappen. Oké, je denkt het. Oké, nog meer mensen? Oké, niet zo heel erg veel mensen. Wie denkt dat je geen richtingsgevoel hebt? Dat je gewoon geen richtingsgevoel hebt? Oké, alright. Wie van jullie gaat niet reageren? Maakt niet uit wat ik ga zeggen vandaag. Maakt niet uit. Oké, dankjewel. Hypocriet, maar anyway. alright. Misschien een klein experiment. We gaan beginnen met een klein experiment. Dit is niet geestelijk of iets dergelijks. Maar ik wil je nu vragen om je ogen te sluiten. Alright, iedereen, niemand kijkt, iedereen ogen sluiten. En ik wil je gewoon simpelweg een simpele vraag stellen. Een vraag die treffend is. Een vraag die veel bepalend is voor de richting waar we op gaan in ons leven. En die vraag is, zou je terwijl alle ogen dicht zijn, willen wijzen naar het noorden? Wijs gewoon het noorden aan. Iemand? Oké, ik wil iedereen vandaag zien meedoen. Oké. Ik wil dat je je hand niet beweegt. Blijf het aanwijzen. Beweeg je hand niet. Blijf het aanwijzen. En doe je ogen open. Laat onze handen vasthouden. Blijf je handen vasthouden. Blijf gewoon. Oké. We zien redelijk veel. Wat je deze richting opwijzen. Die kant. Jij was heel erg duidelijk over je gevoel. Dus jij. Oké, moet je kijken. Kijken. Hoe kordaat dat hij dat doet. Jeremy wijst naar boven. Oké. Je denkt dat het een strikvraag is. Oké, ik zie een beetje mensen die deze kant op wijzen. Waren er ook nog mensen die kant op wijzen of die dat dachten misschien? Oké, dat valt mij. Alright. Nou, ik heb dit enigszins geverifieerd. Ik vroeg net aan, waar wijs jij net heen toen ik je vroeg? Daarheen? Oké. Nou, ik moet zeggen, we zitten vandaag in de kerk met een redelijk goed gevoel voor richting. Ik heb net mijn iPhone gecalibreerd. Dus ik kan een beetje, eerst wees je die kant aan en toen wees je die kant aan. Maar het zit ongeveer daar. Oké, dus geef jezelf een applaus als je goed zat. Als de persoon naast je aan de klap is, je weet dat ze de verkeerde richting opwijzen. Dan spreken ze er ook gewoon even gerust op aan. Want dat kan natuurlijk niet. Maar weet je, goed richtingsgevoel. Soms is het nog wel eens lastig om te weten waar het noorden is. Soms is het ook lastig om je weg terug te vinden. Ik ben net op vakantie geweest. Eigenlijk zijn we veel van de tijd in Den Haag gebleven. Maar vijf dagen waren we in het Eifelgebied. In een huisje van vrienden van ons. En een van de dingen die ik leuk vind om te doen als ik op vakantie ben, is om een beetje hard te lopen als de kinderen in bed liggen. Maar het is lastig als je een omgeving niet kent om dan in een rondje te lopen. Dus wat ik dan doe is, dan ren ik gewoon één richting op. En zover als ik kan. En dan nog iets verder dan dat ik denk dat ik kan. En dan ren ik gewoon weer terug. Maar het grappige was, het was een soort van, wie is wel eens in het Eifelgebied geweest? Een soort van boerenlandschap met heuveltjes en dat soort dingen. En heel veel paden zijn redelijk subtiel aangelegd. Sommige paden die zijn meer een soort van riet wat een bepaalde kant op is gebogen door een tractor die er een beetje overheen is gereden. En het interessante is, als je dan een half uur lang hardloopt over heuvels en dat soort dingen, ik ben niet opscheppen, maar goed, weet je wel, een half uur, 43 minuten en dan nog wat push-ups doet en dat soort dingen. omdat het kan. Zoveel dat het mogelijk is. En nog twee muggen doodslaat gewoon, omdat je gewoon, ja, je hebt het in je. En dan teruggaat, is het soms nog best wel eens lastig om je weg terug te vinden. Nou, Nico heeft net 3 weken scouting overleefd, dus weg terugvinden is voor hem geen probleem. Maar ik moet zeggen dat het me nog wel enigszins terug tegenviel om precies weer de juiste weg weer terug te vinden door alle subtiele paden heen en dat soort dingen. En vandaag wil ik het een beetje daarover hebben, over hoe kunnen we onze weg terugvinden naar de kern van ons geloof. En soms, met name, en ik ga nu een beetje allegorisch praten, maar met name wanneer het donker begint te worden, is het soms lastig om die subtiele paden weer terug te vinden waar je eerder bent geweest. Wanneer je een weg bent gegaan waar geen mens, waar die niemand anders heeft bewandeld. Als je van de gebaande paden bent afgeweken, zijn er mensen die houden van buiten de gebaande paden te gaan. Ik weet, Ruud, dat je ervan houdt om in een duingebied door illegale paden heen te rennen en dat soort dingen. Maar als je gewend bent om te gaan waar eigenlijk bijna nooit iemand is, is het nog lastiger om je weg terug te vinden. Het is lastig wanneer je een tractorspoor volgt en op de weg terug er een ander tractorspoor ligt van een andere tractor en je vertrouwt op dat ene spoor om je weg terug te vinden. En wie weet dat het leven soms wat donkere of veranderende omstandigheden op ons pad brengt, waardoor het soms lastig is om te weten wat nou precies de richting is waar we op moeten gaan. Wie weet dat? Niemand van jullie. Alleen Hattie. En dit was een brief die geschreven werd aan 7 kerken die, je zou kunnen zeggen, op een bepaalde manier de weg een beetje kwijt waren. En ik denk dat het goed is om te realiseren, dit was een beetje in 95 na Christus geschreven, de kerk was nog geen eeuw oud. En hier was een brief geschreven aan 7 verschillende kerken. En als je verder zou lezen, het was eigenlijk mijn bedoeling om wat te gaan behandelen van al die 7 kerken. Maar ik denk niet dat we dat gaan doen vandaag. Tenminste, dat was gisteren mijn bedoeling, maar dat heb ik geschrapt. Dus wees bemoedigd. Ik heb 7 punten aan mijn preek geschrapt. Dit gaat een appeltje eitje worden. Maar dit was een brief geschreven aan 7 kerken met 7 verschillende boodschappen. En dat is wat Johannes ziet. Hij ziet Jezus staan tussen zijn kerken, symbolisch weergegeven als wat? als kandelaren. En hij ziet 7 sterren symbolisch weergegeven als de engelen die toegewezen zijn aan die kerken. En wat ik interessant vind is dat het getal van 7, ik ben niet heel erg van getallen en interpreteren van kleuren en dat soort dingen. Maar ik geloof wel dat er een significantie is in dat Jezus hier specifiek een boodschap geeft aan 7 kerken. Omdat 7 is het getal van compleetheid. 7 is het getal van volheid. Op de 7e dag rustte God. Op de 7e dag was zijn werk voltooid. En ik geloof dat dit een brief is die op is geschreven voor die 7 specifieke kerken, maar ook een volledige boodschap is voor de volledige kerk, opgeschreven voor ons vandaag, om ons te bemoedigen om het juiste pad te blijven aanhouden en de juiste weg te blijven aanhouden en de juiste richting te blijven aanhouden in ons leven en als kerk. En ik denk dat dit de issues die hier besproken worden, en wellicht hebben we gelegenheid de komende week om hier nog wat dieper in te duiken, maar de issues die besproken worden, issues zijn die heel erg vaak voorkomen in verschillende kerken. Een complete boodschap voor een complete kerk die soms, en laten we eerlijk zijn, soms de weg kwijt is geraakt. Wie weet dat zelfs de kerk van God, zelfs de mensen van God, soms eventjes niet meer goed weten waar nou werkelijk het ware noorden is. Waar nou werkelijk de richting is die we op moeten gaan. Zijn er hier menselijke christenen in de zaal? Niemand? En ik denk dat het heel erg goed is om te realiseren dat deze kerken nog geen eeuw nadat ze begonnen waren, al op zoek waren. Waar moeten we naartoe? En boodschappen nodig hadden van God om bij te sturen en om richting te vinden. En dit is wat ik zelf heel erg grappig vind, is dat dit een boodschap is waar alle de issues, een complete SWOT-analyse werd gemaakt van iedere specifieke kerk. En God het niet, zeg maar, naar iedere specifieke kerk toestuurde. Zo van, dit is wat inside informatie, ik heb wat observaties. Ik stuur ze gewoon even onder, ik leg het even onder tafel dat niemand het ziet. Misschien kunnen jullie hier even aan werken. Nee. Hij stuurt gewoon een grote BCC-videoboodschap. Hij BCC't alle kerken en hij zegt, dit zijn de issues van de kerk in Efeze. Bam! Dit is de issue van de kerk in Laodicea. Dit is de issue in de kerk in Smyrna. En hij laat het aan iedereen zien. En hij schrijft het op en vereeuwigt die boodschappen, zodat wij er vandaag, niet om kerken voor schut te zetten, maar zodat wij er vandaag wat kunnen leren. Kan ik je één ding zeggen? Wanneer God ons corrigeert, corrigeert hij ons, omdat hij ons voor schut wil zetten, maar omdat hij van ons houdt. Wanneer God onze correctie geeft, is dat niet omdat hij wil laten weten dat we de verkeerde richting op gaan. Wanneer God een correctie geeft, is dat omdat hij wil laten weten wat de juiste richting is. Is dat goed nieuws of is dat goed? En wat heel erg interessant is, en dan gaan we beginnen met de preek. Wat heel erg interessant is dat iedere brief die je ziet in de Openbaring hoofdstuk 2 en de Openbaring hoofdstuk 3 geschreven is volgens een vast format, een vast stramien. En wat je ziet is dat iedere brief begint. En we gaan de brieven niet helemaal doorlezen, maar er komen dus. Johannes ziet een boodschap, heeft de openbaring van Jezus. Jezus geeft hem een boodschap voor 7 kerken. En iedere brief begint, je kan het zelf in je Bijbel de komende week opzoeken. Begint met een openbaring, een specifieke openbaring van Jezus. Die relevant is voor de boodschap die hebben gegeven aan de kerk. Vervolgens komt er een diagnose. Dan komt er een advies, gekoppeld aan een waarschuwing. En dan volgt er een belofte. En dan iedere keer dezelfde conclusie. Hij die oren heeft, laat hem horen wat God zegt tegen de gemeente. Dit is een vaste stramien waarin God zijn brieven schrijft. Als je een brief wil corresponderen met God of wat dan ook, een gebed, hou je aan dit stramien en dan ben je helemaal in het protocol. Nee, maar ik denk dat, dat was een grapje, maar je hoeft niet te lachen. Maar ik denk dat dit stramien ons een indicatie geeft, met name waar God begint, een indicatie geeft van hoe wij onze ware kern van ons geloof kunnen terugvinden. Dus we hebben het over teruggaan naar het begin. Ik denk dat de zomer een heel erg goed moment is om soms stil te staan en te reflecteren over, hey, als ik doorga met het maken van de keuzes die ik nu maak, waar eindig ik dan? Als ik deze richting die ik in ben gegaan, opga, waar kom ik dan terecht? Misschien is het goed om te realiseren, welke richting ga ik überhaupt op momenteel? Sommigen van ons denken dat we misschien dat we, omdat we geen keuzes maken, daarom geen bepalende richting op gaan. Maar ik zou zeggen, wanneer je geen keuzes maakt, zul je altijd merken dat je toch een richting op gaat. Iedereen van ons gaat ergens een richting op. En ik denk dat het goed is om te realiseren in de zomer, om te evalueren en te reflecteren. Hey, wat gebeurt er in mijn leven? En waar ga ik naartoe? Welke kleine keuzes van vandaag de dag leiden tot een langetermijn toekomst? En hoe ziet die langetermijn toekomst eruit? Hoe wil ik dat die langetermijn toekomst eruit ziet? En over ons geloof, wat is de kern van wat ik geloof? Wat is de kern, wat is het begin, het startpunt van mijn geloof? Als ik word aangemoedigd om terug te gaan tot de kern, wat is dat dan? En ik denk soms dat we soms geneigd zijn om ons geloof veel complexer en ingewikkelder te maken dan het werkelijk is. En we maken met elkaar ruzie en we bloggen met elkaar en we komen op forums terecht of we hebben kerkelijk breed of theologische discussies over de kleine dingetjes van de Bijbel. Maar de vraag is, wat is nou werkelijk de kern, hetgene waar het om draait? En dus iedere brief begint bij een openbaring van wie Jezus is. En iedere openbaring die Jezus geeft, die over hem wordt gegeven, is relevant voor de specifieke situatie waar deze mensen, deze kerken in zitten. En mijn eerste punt die ik wil maken, wie is dankbaar voor het eerste punt? Iemand? Iemand? De eerste punt wat ik wil maken is, God, wanneer God verandering wil zien in ons leven, wanneer God ons terug wil brengen tot de kern van wat we werkelijk geloven, of de kern van wie we werkelijk zijn, dan begint God nooit met regels om na te leven. Maar God begint met een openbaring van Jezus om vanuit te leven. Verandering in je leven begint nooit met één van de 10 geboden of één van de dingen die Jezus heeft onderwezen om te doen. Verandering in je leven begint niet met iets om na te leven, maar het begint met een openbaring, een perspectief van Jezus om vanuit te leven. Het is mij opgevallen dat het heel erg lastig is om een christen te zijn zonder Christus. Om een christelijk geloof uit te leven zonder Jezus Christus de kern te maken van mijn geloof. En wat ik heel erg interessant vind, iedere keer, in iedere brief, het openbaring begint met een visioen, een openbaring van Jezus. Johannes ziet Jezus voor zich. Hij ziet een aantal, misschien voor je gevoel, mystieke dingen. Ogen als vuur en witte haren en dat soort dingen. Wat niet zozeer wil zeggen dat God oud is en wit en grijzig is. Maar wat karakteristieke, karaktereigenschappen weerspiegelen, symbolisch weergegeven van wie Jezus werkelijk is. Wie gelooft dat Jezus oude witte haar heeft? Niemand. Maar Jezus, dat wil iets zeggen over wie hij is. En dat is een symbolische boodschap. Maar voor ons in ons leven, als je iets wilt zien veranderen, als je ergens in je leven een ommekeer wil maken, ik denk dat het belangrijk is om te beginnen bij wie Jezus is. Om te beginnen bij wie Jezus is. En ik heb heel erg snel een overzicht voor je van 7 manieren, ik ga het niet helemaal over preken vandaag, maar 7 manieren waarop Jezus zichzelf voorstelde, of waarop Jezus werd voorgesteld in iedere brief. Wie is er geïnteresseerd in iemand? Klein stukje Bijbelstudie, we gaan duiken even de bibliotheek in. Tegen de kerk in Efeze, de kerk die in eerste liefde verloren was, die niet meer leefde vanuit een passie, veel dingen deed voor God, maar die leefde vanuit een passie voor God. In Openbaringen 2 vers 1, heb je die? Staat er, dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de 7 gouden lampenstandaards verblijft. Wat God je zegt is, dit zegt Jezus die de kerk in zijn hand houdt en de engelen die toegewezen zijn aan de kerken in zijn hand heeft. Hij zegt tegen een liefdeloze kerk, hij zegt, ik wil dat je weet dat ik jullie in mijn hand hou. Hij gaf zijn waarschuwing en zei, weet dat ik in staat ben om je standaard te verwijderen. Maar ik denk ook dat het een positieve boodschap is. Weet dat God, weet dat Jezus controle heeft over zijn kerk. Weet dat Jezus het hoofd is van zijn kerk. Weet dat Jezus gezag heeft in zijn kerk. En ik denk dat het heel erg interessant is maar goed, ik ga niet helemaal het onderwerp in, maar hij zegt in een kerk zonder liefde, hij zegt, weet dat ik in controle ben van de kerk. Tegen de kerk in Smyrna, een kerk die vervolgd werd, staat er in Openbaringen 2 vers 8, dit zegt hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft. Een kerk die vervolgd wordt, met de dood bedreigd wordt voor hun geloof, zegt Jezus, ik wil mezelf aan jullie laten zien als degene die dood was en toch leeft. Ik wil dat je weet dat Jezus een antwoord is, niet een antwoord heeft, maar Jezus een antwoord is voor jouw leven. Jezus een antwoord is voor jouw levensvragen. Jezus relevant is voor de issues van ons bestaan. Tegen de kerk in Pergamum, de kerk die water bij de wijn deed, even kort gezegd, in de doctrine en onderwijs, zegt hij, dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft. Wat staat voor het woord van God, is een scherp, tweesnijdend zwaard. Dit zegt hij die nauwkeurig, precies onderscheid maakt tussen wat van ons is, wat er van ons, van onze eigen verlangens zijn en wat er van God is. Jezus zegt, ik ben het woord van God die jullie waarheid geeft. Het waarheid is geen theorie, ik ben het woord van God. En dit was een kerk die heel erg misleid werd en allerlei andere doctrines naleefde. Kerk in Thyatira, enigszins vergelijkbare situatie, maar iets extremer. Een kerk die waar ze voor afgoding toestonden, seksuele immoraliteit goedkeurde, wordt er gezegd in Openbaringen 2 vers 18, dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vlammend vuur en voeten als brons. Hier wordt Jezus aangetoond, niet alleen als de God die zal oordelen, maar ook als de God die jaloers is op ons. Een God die een brandend verlangen heeft voor ons. En wat hier gezegd wordt is, jullie laten dingen toe en jullie stellen andere dingen boven de plek van Jezus in je leven. Maar ik wil dat je weet dat dit degene is die een brandend verlangen heeft voor jou, die jaloers is op jullie aandacht. Jullie geven andere dingen aandacht, maar weet dat God een jaloers God is. En dat is iets wat een antwoord is voor de issue waar zij mee zaten. Zal ik verder gaan? De kerk Sardes, de kerk die bekend stond om een leven, maar eigenlijk dood was. In de brief die Jezus daar schrijft, staat er, jullie staan erom bekend dat jullie leven, maar eigenlijk, werkelijk, zijn jullie dood. In Openbaring 3 vers 1 wordt Jezus voorgesteld als degene die de 7 geesten van God heeft en de 7 sterren. Dat heeft enige uitleg nodig, want God heeft geen 7 geesten. Maar wat er staat, 7 is het getal van volheid. Degene die de volheid van de geest van God bezit. En die ook controle heeft over de engelen die toegewezen zijn aan de kerken. In andere woorden, dit is degene die precies weet wat er in ons omgaat. Dit is degene die ons compleet doorgrondt. Die niet naar ons kijkt op basis van onze reputatie of de prestatie uit ons verleden, maar die ons door en door ziet en doorgrond heeft. Tegen de kerk in Philadelphia, de kerk die trouw was, zegt hij, dit zegt hij, Openbaring 3 vers 7, die heilig en betrouwbaar is. Die de sleutel van David heeft, wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, en wanneer hij sluit, kan niemand openen. God zegt, jullie zijn betrouwbaar. Ik wil dat je weet dat God een God is, dat Jezus een God is, die deuren voor je kan openen, die geen mens kan sluiten, en deuren voor je kan sluiten, die geen mens kan openen. Weet dit, laat het je bemoedigen, dit is relevant voor jouw persoonlijke situatie. Tegen Laodicea, de kerk die lauw was. Jezus, net zoals ik van mijn thee hou, ik hou van mijn thee, of ijskoud, of gewoon superheet. Maar lauwe thee, wie houdt van lauwe thee? En Jezus houdt van een hete kerk. Of hij zegt, oh, wees anders koud. Maar hij zegt, dit zegt amen. De trouwe en betrouwbare getuigen. Het begin van Gods schepping. Dit is, en ik had het allemaal uitgewerkt. En we gaan er niet specifiek op in. Maar ik denk dat het heel erg relevant voor ons kan zijn. Om over na te denken. Dat Jezus het antwoord is op onze situatie. Wanneer we verandering willen zien in ons leven, laten we niet beginnen bij onszelf, maar laten we beginnen bij wie Jezus is. En ik denk dat dat misschien een christelijke cliché is, die we, misschien voor sommigen van ons is het de eerste keer dat je dit hoort, maar sommigen van ons vaker hebben gehoord, we veranderen dankzij Jezus, we veranderen dankzij genade. Het is de genade van God, het is niet door werken, het is door genade. Maar ik denk dat we, als we kijken naar onze strategie in het leven, dat we heel erg vaak een andere strategie kiezen dan de cliché die wij zo kunnen oplepelen. En ik denk dat het goed is om te realiseren dat werkelijk waar een openbaring van Jezus in jouw situatie, in jouw leven, hetgene is wat je nodig hebt om jouw situatie te doorstaan, om verandering aan te brengen door jouw leven. En kan ik je dit zeggen? De kern van je geloof is Jezus. De kern van je geloof gaat niet om Jezus. De kern van je geloof is Jezus. Ons geloof is in Jezus. De enige reden waarom ons geloof een vaste grond heeft, is omdat Jezus het woord van God is, die onze stappen solide maakt, die ons een vaste grond geeft om op te vertrouwen. Anyway, we gaan verder. Mijn eerste punt is dus, begin niet met regels om na te leven, maar met een openbaring van Jezus om vanuit te leven. Ik hoop dat het je helpt vandaag, iemand. En mijn tweede punt, en ik denk dat dit een significante is, is dat je Jezus kan zien in iedere situatie. Maar ik zou het punt zo verwoorden: je kunt Jezus zien in het midden van jouw Patmos. Nou, Openbaring 1 vers 9... wat we net hebben voorgelezen, daar staat, ik Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid. Ik was op het eiland van Patmos, omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Ik wil dat je realiseert dat op dit moment van het leven van Johannes, hij zich niet bevindt op een hoogtepunt. Johannes krijgt deze openbaring, een van de belangrijkste boeken waarschijnlijk uit de hele Bijbel. Het laatste boek uit de Bijbel. Ik denk, ik heb het niet precies nagezocht, maar ik ben ervan overtuigd op basis van mijn algemene Bijbelkennis dat al zijn mede-discipelen, alle apostelen, behalve hem, gestorven waren, gedood waren voor hun geloof. Het is zo 95 na Christus geschreven. Dus, volgens mij is het bijna, staat er bijna buiten kijf, theologisch gezien, dat zijn goede vrienden gestorven waren voor hun geloof. En hier was hij verbannen op een eiland, ergens aan de zuidoostkust van, of aan de kust van Griekenland, laat ik het zo zeggen. Een heel klein eilandje. Was hij verbannen voor zijn geloof. En hij beschrijft het op een soort van transparante manier die we bijna nooit in de Bijbel zien. Hij zegt, ik uw broeder, net als u, die net als u in ellende verkeer. Hij zegt, jullie kerken, jullie zitten in een probleem, maar ik zit in een enorme ellende. Ik ben verbannen hier op een eiland. Ik bevind me in Patmos. Ik deel met jullie ellende. Maar wat hij ook zegt is, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in de standvastigheid van God. En ik denk dat het goed is om te realiseren dat niet alle brieven in de Bijbel geschreven zijn vanuit een perfect moment. Vanuit een soort van, dit was een geweldig, comfortabel moment. Waar we baden in luxe. Waar we dachten van, oh, weet je wat, we hebben wat extra tijd. Laten we gewoon wat woorden van God op een kunstzinnige manier opschrijven. Halleluja. Nee. Het waren urgente woorden in urgente situaties. In het midden van zijn ellende worden zijn ogen geopend voor wie Jezus werkelijk is. En ik vind het zo mooi, nogmaals, dat hij zegt, ik deel met jullie in jullie ellende, maar ik deel ook met jullie in het koninkrijk en in standvastigheid. En weet je, tot nu toe is het nog een beetje een theologisch verhaal geweest, en leuk, Patmos, leuk, Smyrna, en Efeze, en hartstikke interessant, leuke bijbelfeitjes, hiermee kun je op de bijbelquiz in de EO, kun je wat verder scoren, kun je wat verder komen, 95 na Christus, hartstikke leuk, maar het begint pas relevant te worden wanneer wij onszelf gaan afvragen, wat is voor mij eigenlijk mijn Patmos? Hoe ziet mijn Patmos er eigenlijk uit? Het is heel erg interessant dat Johannes in het midden van Patmos een openbaring krijgt van Jezus. Maar wat als jij in het midden van jouw Patmos, in het midden van jouw ellendige situatie, toch kan delen in de standvastigheid van jouw geloof en in de standvastigheid van het Koninkrijk van God. Dat jij in het midden van jouw problemen toch Jezus kan zien en kan aanschouwen en, hem, en dat het je werkelijk kracht zou geven en dingen zou veranderen in jouw situatie. Patmos kan aanvoelen of gebroken relaties kunnen aanvoelen als Patmos. Wanneer je relatie gebroken is, kan het voor jou aanvoelen als een eenzame plek. En misschien kan dat voor jou hetzelfde zijn wat Patmos was voor Johannes. Johannes bevond zich op een plek waar hij zich alleen voelde. Zijn vrienden waren, laten we het even zo zeggen, weggevallen. Er was niemand meer voor hem en het enige wat hij had was Jezus. Maar het punt was, hij had Jezus in het midden van zijn gebroken relaties. Wanneer je de enige bent in je familie die gelooft, kan het aanvoelen als Patmos. God, ik ben de enige. De laatste, het overblijfselen van uw trouwe volk. Maar soms kan dat aanvoelen als, God, ik sta hier alleen voor. Mijn hele familie, met kerst, met verjaardag, wat dan ook. Ze kijken me aan alsof ik een of andere alien ben als ik het heb over God. En het voelt aan alsof dit is gewoon een eenzame plek op een bepaalde manier om te zijn. Wanneer je het gevoel hebt dat je roeping bent misgelopen, kan het aanvoelen als Patmos. Ik denk niet dat Johannes, toen Jezus hem uitstuurde om de wereld te veranderen, dat hij ooit gedacht had dat hij zou eindigen als een soort van Napoleon verbannen op een eiland. Ergens alleen, waarschijnlijk met andere christenen. Compleet, bijna verslagen, onder druk. Jezus had er wel dingen over gezegd, maar dat zijn vrienden vermoord zou worden, gedood zouden worden voor een geloof. Wie had dat gedacht? Het was Johannes. Weet je, die dacht van, hey, laat ik mijn schoonmoeder eventjes langsturen naar Jezus, zodat we een invloedrijke plek kunnen krijgen in het koninkrijk van God. Dit is Johannes, de zoon van de donder werd genoemd. Weet je wel? Zo fascinerend om te zien dat hij zich hier bevindt. En ik denk dat als je roeping bent misgelopen, als je leven anders is gegaan, het pad voor je leven anders is gegaan dan je had verwacht, kan het aanvoelen als ik ben hier beland op Patmos. En het punt is, waar ga je naartoe vanuit Patmos? Ik bedoel, je zit in een eiland, je hebt geen openbaar vervoer, geen goede... we kennen inmiddels de situatie op de Middellandse Zee allemaal behoorlijk goed. Maar het is gewoon niet een plek waar je makkelijk jezelf verplaatst vanuit zo'n eiland. Hij zat gevangen, letterlijk gevangen in zijn situatie. En sommige van jullie kunnen je gevangen voelen. En misschien denk je, ik ben te oud, het heeft te lang geduurd. Sommige van jullie denken niet, ik ben te oud, maar ik ben te jong. Ik heb te weinig mogelijkheden. Ik voel me beperkt. Ik voel me verstrikt in mijn Patmos. Voelt iemand wat ik probeer te zeggen hier? Voor moeders. Vaders hebben papa dagen. Dat betekent eigenlijk dat het een dag is waar je lekker kan ontspannen. Met je kinderen naar de dierentuin kan gaan. Dat soort dingen. Maar moeders en mama dagen. Dat zijn dagen waar echt hard gewerkt wordt. En mama dagen kunnen aanvoelen als jouw Patmos. Wanneer je dacht van, hey, ik wil een carrière beginnen, dat soort dingen. En hier zit je 2, misschien 3 dagen, misschien meer dagen per week thuis met die lieve kleine schat van je. Weet je wel, dat kan aanvoelen. Ik weet een beetje hoe je je voelt, maar ik kan niet zeggen dat ik precies weet hoe het voelt. En voor moeders kan zo'n situatie, is me wel eens verteld, kan aanvoelen als een eenzame plek. Een plek van, wat doe ik met mijn leven? Ik heb zoveel capaciteit, ik heb zoveel dingen die ik kan geven. En hier zit ik in mijn eentje, in een café ergens. Mijn kinderen zijn aan het spelen, maar ik kan helemaal niets doen. Want ik heb aan de ene kant heb ik meer vrijheid. Iedereen zegt dat ik vrijheid heb, maar tegelijkertijd voel ik me niet vrij. Want ik heb constant die kleine die ik hier moet managen en dingen moet doen. En ik voel niet alsof ik controle heb over mijn toekomst. Zijn er moeders in de zaal, iemand? Kom op, zijn er... Anyway... Mijn vrouw zou hier vandaag zitten, maar ze moest vandaag invallen in kinderdienst. Dus ik had gehoopt dat ik een paar amens kon horen. Maar dit was speciaal voor haar. Je werk. Ook voor dames overigens. Ik probeer niet seksistisch hierover te zijn. Je werk kan aanvoelen als Patmos. Wie heeft er wel eens een Patmos-baan gehad, iemand? Ik heb wel eens op mijn werk gezeten en ik dacht van, wat doe ik hier? Gelukkig dachten mijn collega's er anders over. Maar als je baas ook denkt van, wat doet hij eigenlijk hier? Geen idee. Nou, hij lijkt hier een plek te hebben. Dus laten we maar gewoon doen alsof hij hier iets doet. Maar heb je wel eens op je werk bevonden dat je denkt van, wat ik voel me verbannen. Iedere dag dat ik in mijn openbaar vervoer stap, in de metro, in de tram, op een fiets, in de auto stap, de file inga, misschien thuiswerk, wat dan ook. Iedere dag, ik voel me gewoon verbannen, veroordeeld tot mijn werk. En ik zal dit moeten doen tot mijn, is laatst me gemeld, mijn 67ste. Waar is het allemaal voor? Waar draait het om? Het kan voelen als je Patmos. Als je op de een of andere manier thuis zit, arbeidsongeschikt of geen werk hebt, kan je thuissituatie kan aanvoelen als je Patmos. Alles wat je ziet, het meeste wat je ziet, waarschijnlijk naast je televisie, is je huiskamer en dat soort dingen. En het kan aanvoelen als een eenzame plek. En mensen zeggen tegen, oh lekker, weet je wel, gebruik het als een sabbatsperiode en ontspan lekker. Maar voor jou voelt het niet aan als een ontspannende periode. Voor jou voelt het aan als een ballingschap. En je weet dat iedereen naar zijn werk is gegaan, dus zo voelt het. Niet realiseren dat 98% van de mensen dat niet hebben gedaan vandaag. Maar het voelt alsof iedereen bezig is. Iedereen heeft een bestemming. Iedereen is bezig met hun werk. Iedereen werkt voor hun geld. En hier zit jij. Je denkt, ik zit hier op Patmos. Nou, wat is mijn punt? Mijn punt is dat Jezus zichtbaar kan worden in jouw Patmos. Jezus kan zichtbaar worden in jouw verrotte, misschien kapotte, eenzame, troosteloze situatie. Is iemand hier enthousiast over? Iemand? Je hoeft niet al je dingen op te lossen voordat je naar Jezus kan komen. Het begint bij Jezus. Jezus kan bij je zijn in het midden van je situatie, in het midden van je eenzaamheid, in het midden van je situatie. En wat ik zo mooi vind, is wat er staat in Openbaringen 1, vers 12. Als we verder lezen, hij zegt, en dit is de titel van mijn boodschap, hij zegt, ik draaide me om om te zien welke stem er tegen mij sprak. En dan lees ik verder. Toen zag ik de 7 gouden lampstaarden standaard. En daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad, had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wolf of als de sneeuw. Zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van een geweldige watermassa's. Hij voelde zich alsof het leven uit zijn lichaam verliet. En hij dacht, in deze aanwezigheid van deze soort van bovennatuurlijke mens, de Zoon van God, Jezus, de levende Zoon van God, in zijn aanwezigheid kan ik niet langer meer ademen. En hij viel op de grond neer. En wat ik het mooie vind is, wat er staat is, hij hoorde een stem. En vervolgens staat er, ik draaide me om te zien welke stem er tegen mij sprak. Hij hoorde de stem van Jezus, maar hij kon alleen Jezus zien als hij zich omdraaide. En wat ik tegen je wil zeggen, dat is mijn derde punt, en dat is denk ik een mooie conclusie van de boodschap, is dat wanneer Jezus zichtbaar wordt, verandert dit veel meer dan alleen ons perspectief. Mijn eerste punt zou zijn geweest, weet je, wanneer je perspectief van Jezus groter wordt, wordt je perspectief van je problemen kleiner, en dat soort dingen, weet je wel. Alles ziet er anders uit wanneer je Jezus ziet. Maar kan ik je dit zeggen? Je wordt daadwerkelijk veranderd wanneer je Jezus werkelijk ziet. Er is daadwerkelijk verandering wanneer je ogen geopend worden voor Jezus. Dus Jezus zien in het midden van jouw Patmos is veel meer dan, hey, ik wil je een schouderklopje geven. Ik ben nog altijd bij je geweest. Als je terugkijkt op het zand, dan zul je zien dat het niet 4 voeten waren, maar dat het 2 voeten waren, dat ik je altijd heb gedragen. Oh, weet je wel, ik ben altijd bij je geweest. Nee. Wat ik geloof wat er gebeurt, is wanneer we een openbaring krijgen, een onthulling van wie Jezus werkelijk is in onze situatie, dat er daadwerkelijk iets zal veranderen, omdat Jezus het antwoord is op onze situatie. Wat je situatie, we hebben net een lijstje genoemd, wat voor situatie er ook is, Jezus kan zichzelf openbaren als het antwoord op die situatie. Ik vind het zo bizar, toen God zichzelf voorstelde aan Mozes, en Mozes zei, maar wie bent u dan? Zeggen zij, God, ik ben. God, iets meer informatie alstublieft. Ik ben, wat precies? En ik denk dat het God het zo algemeen en breed houdt, want wij soms geneigd zijn om onze definitie van God zo klein te maken, dat we denken, God kan genezen, maar God kan niet voorzien in mijn situatie. Mijn probleem, mijn gebroken relaties ontstaan door mijn schuld. Dus hier heeft Jezus geen antwoord voor. En op dat moment zegt Jezus, ik ben Jezus, ik ben genadig, mijn liefde duurt voor eeuwig. God kan hoofdpijn genezen, maar kan God mijn chronische ziekte genezen? Maar Jezus openbaart zichzelf in zijn situatie als ik ben Jezus, ik ben je geneesheer. Door mijn streamen is jouw genezing geworden. Ja, God kan wel voorzien in werk, maar in de huidige economische situatie, in de huidige crisis, is het werkelijk mogelijk. Maar ik ben degene die deuren voor je kan openen, die geen mens kan sluiten. En deuren voor je kan gesloten kan houden, die geen mens kan openen. Ik ben het antwoord, zegt Jezus, op jouw problemen. Maar het enige wat belangrijk is om te doen is, voordat we proberen om onze situatie te fixen, is het belangrijk om onszelf eerst om te draaien, om te zien wie er tegen ons spreekt. Weet je wat de Bijbel zegt? Ik wil hiermee eindigen. In 2 Korinthe 3, vers 16 tot en met 18. Dit is een tekst die zo, als je hierover nadenkt, zo enorm bizar is. Dit wordt verteld in de context van Mozes, die verschijnt voor de aanwezigheid van God. In het Oude Testament, het is een Nieuw Testamentische tekst, maar het Oude Testament verschijnt voor God. En op het moment dat hij van God wegloopt, schijnt zijn gezicht op zo'n manier dat ze een soort van papieren zak moeten pakken, of een Albert Heijn tas, 2 gaten moeten knippen, over zijn hoofd moeten zetten, omdat de mensen de glow-in-the-dark effecten van Mozes niet aankunnen en niet in zijn aanwezigheid kunnen zijn, omdat hij bij God is geweest. Alright? Dat is wat er staat. En dan staat er dat wanneer mensen Mozes lezen vandaag, dat er een sluier hangt over het hart van mensen. En Paulus spreekt specifiek over de mensen, zijn Joodse vrienden en familie. En hij was zelf Joodse een peers als het ware. En hij zei, vandaag de dag, als mensen Mozes lezen, ligt er nog steeds een sluier over hun hart. Net zoals dat er een sluier over het gezicht van Mozes was. Omdat ze niet werkelijk de heerlijkheid kunnen zien van datgene wat er geschreven stond in het Oude Testament. Datgene wat er in de Bijbel staat, mensen lezen het, maar zien het niet werkelijk. Want ze kunnen niet aan hoe glorieus, hoeveel heerlijkheid die waarheid bevat. En vandaag de dag, wanneer we het Oude Testament lezen, kan ik je vertellen, lezen we niet de 10 geboden. Maar zien we constant verwijzingen naar Jezus en wie Hij is. Ik geloof de hele Bijbel is één grote aanwijsbord voor dit is Jezus. Dit is de Zoon van God. Dit is het antwoord. Dit is degene waar je naar verlangt. Dit is de zin van je bestaan. Dit is het antwoord op je vraag. Hij is je genezer. Hij is je voorziener. Hij is je God. Hij is degene, het Lam van God, die de zonde van de wereld heeft weggenomen. Maar wat, ik ga naar de tekst toe, maar wat er staat is, vandaag de dag, wanneer mensen de Bijbel lezen, wanneer mensen het lezen, hangt nog steeds een sluier over hen. Maar luister naar wat er dan staat. Dan staat er, maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt. Veel vertalingen zeggen, telkens wanneer iemand zich bekeert. Weet je waarom dat lastig is? Het woord bekeren is een soort van religieus woord geworden. Maar wat er staat is, telkens wanneer iemand een stem hoort en zich omkeert om te kijken welke stem er tot hem spreekt en verandert van richting, telkens wanneer dat gebeurt, telkens wanneer iemand, christelijk of niet christelijk, zich tot Jezus wendt, right? Dat is wat hier staat, wordt de sluier weggenomen. Wel nu, met de Heer wordt de geest bedoeld, en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Vers 18, hier komt hij. Wij allen, die met onbedekt gezicht betekent de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Wij nu alle die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, de heerlijkheid van Jezus aanschouwen, zullen meer en meer, wat staat er? Door de geest van de Heer, door de geest van Jezus, naar de luister, de heerlijkheid van dat beeld worden veranderd. Wij allemaal die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van Jezus aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van God naar de heerlijkheid van het beeld worden veranderd. Weet je, de boodschap van het Nieuwe Testament, de boodschap van de Bijbel, is geen boodschap van verandering. Het is geen belofte van verander je levensstijl en volg Jezus en dan zullen dingen goed komen. Het is geen boodschap van aanpassingen. Het is een boodschap van transformatie. Het is een boodschap van complete verandering. Dat wanneer we Jezus zien, dat niet onze, per definitie onze situatie veranderd wordt. Misschien bevinden we ons nog steeds in Patmos, maar kan ik je één ding zeggen? Wij veranderen naar het beeld dat wij zien van God. En iedere keer in ons leven, wanneer we teruggaan naar de basis, geloof ik dat God zegt, je situatie is wellicht veranderd. Je kan waarschijnlijk niet meer teruggaan om je situatie terug te brengen tot wat het was. Maar wat je wel kan doen, is je kan mij zien in het midden van je situatie en zien wie ik ben. En misschien zul je iets nieuws zien van wie Jezus is, omdat je jezelf bevindt in een ander perspectief in je leven. Ik geloof dat Jezus zo groot is, dat wanneer we door ons leven wandelen, in verschillende seizoenen van ons leven, dat we in verschillende momenten Jezus zullen leren kennen op een andere manier. En denk niet, ik geloof dat dit een woord is voor iemand hier vandaag. Denk niet dat omdat je situatie veranderd is, dat je nooit meer terug kan komen bij de Jezus die je kende. Omdat je dacht dat toen mijn leven zo was, toen ik misschien single was en ik veel tijd had om de hele dag te bidden, toen had ik een betekenisvolle relatie met God. Je kan niet meer single worden, is mijn woord voor je vandaag. Maar in het midden van je huidige situatie, weet dat Jezus nog steeds dezelfde is. En dat je iets nieuws kan zien van hem op dit moment. En dat het verandering teweeg kan brengen in jouw leven. Laten we onze ogen sluiten, laten we gaan staan. Ik denk dat het genoeg is om iets mee te kunnen vandaag.